terugkomen natuurlijk. Welkom, mijn naam is Wouter van Vught. Ik ga jullie vandaag het een en ander vertellen over SharePoint in de cloud. Ja. Ga ik allereerst even een beetje kijken naar mijn publiek. Wie heeft er iets met SharePoint? Wie bouwt er software voor SharePoint? Allemaal wel. Wie heeft er daadwerkelijk ook iets gebouwd dat in de cloud gaat draaien? Office 365? Klein stukje. Dat is zeker het doel van vandaag. Software gaan schrijven die ook op gehoste omgevingen gaat werken. Moet een beetje vals spelen, want ik heb pas vandaag mijn account voor Office 365 gehad. Dus ik ga daadwerkelijk zometeen ook alles uploaden naar Office Online. Office 365. Hier is mijn omgeving. Kan je gewoon bij. Prima. Dus ook maar eens kijken of het allemaal werkt, wat ik vertel. Ja, die accounts die worden heel voorzichtig uitgegeven. Ze beginnen nou een beetje in de publieke beta te komen. Dus ik ga zeker hopen dat alles wat ik doe ook daadwerkelijk daar draait. Het draait zeker op mijn laptop uiteraard. Dus dat zullen we zo meteen gaan zien. Voor degenen die het allerbelangrijkste van vandaag hebben gemist. Goed, hebben die ook gehad. Ja, zo zag het eruit. Kan heel de wereld rond. Wij gaan verder met allereerst een stukje achtergrond over wat ik allemaal doe. Ik ben een SharePoint figuur. Ik doe heel veel met SharePoint. Ik bouw veel SharePoint software. Dat is mijn hobby. Dat is mijn werk. Deels als architect, deels als ontwikkelaar. Als trainer. Veel met ASP.NET. Ook nog gewerkt in het verleden. Dat heb ik eigenlijk een beetje laten vallen toen ik SharePoint deed. Maar er zit natuurlijk nog steeds een heel groot aandeel in. Als je contact met me wil opnemen, mijn e-mailadres, Twitter-account. Ga naar Google, zoek naar Wouter SharePoint. Dan vind je me. Misschien een beetje treurig, maar het is een feit. Misschien zijn er heel weinig Wouters in SharePoint. Of misschien ben ik gewoon heel erg vocaal of zo, iets in die trant. Voor vandaag, wat gaan wij doen? SharePoint in de cloud. Ik denk dat veel van jullie al de context zullen weten. Ja, als we gaan kijken naar applicatieontwikkeling. Dan is er aan SharePoint een belangrijke nieuwe functionaliteit toegevoegd. Sandboxing. Wie heeft er al iets van gezien? Sandboxing. Een paar van jullie. Wie is er naar de sessie van Jan Tieders geweest over sandboxing? Ah, niet te veel. Dat is op zich heel positief. Want anders hebben we hier en daar misschien wat stukjes overlap. Want je zult toch ook de basis moeten vertellen voor een deel. Mijn insteek vandaag is om jullie echt iets te vertellen over hoe je applicaties bouwt. Dat betekent onder andere als je naar sandboxing gaat kijken, dan kan je full trust proxies bouwen. Waarmee jouw code niet in de sandbox draait. En dat is dus precies wat we niet gaan doen. Want we willen het zo meteen kunnen uploaden, niet naar je eigen omgeving. Naar bijvoorbeeld Office 365 of een hosting provider. En dat kan natuurlijk niet als je dan zegt van ja, maar mijn code moet wel eventjes op de normale manier geïnstalleerd worden. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Wat gaan we bekijken? We gaan eerst even een klein onderzoek doen naar wat er allemaal mogelijk is. In de basis. Vanuit daar, welke tooling heb ik daar allemaal voor beschikbaar? Waar moet ik een beetje handig in worden? Zodat je een beetje een feeling krijgt ervoor. Dan heb ik een aantal verschillende soorten building blocks waar je gewoon eens een keer gewerkt mee moet hebben. Nou, één daarvan zijn allerlei basis building blocks. Hoe bouw je een webpagina? Hoe zet je die op de pagina? En er zitten best wel spannende dingen al in die basis building blocks. Want iets wat je normaal gewend bent om een SharePoint te doen, zal in de sandbox mogelijk niet op dezelfde manier mogelijk zijn. Omdat bepaalde functionaliteit door Microsoft is uitgeschakeld. Bepaalde klassenstructuren die je gewend bent om te gebruiken, zijn niet aanwezig. En hoe gaan we daar dan mee om? En dat zijn allerlei vragen die als je ooit echt iets gaat bouwen wat gehost gaat worden binnen ja, iemand anders omgeving. Die dan allemaal ja, vanzelf wel naar boven zullen komen. Omdat je toch een bepaalde drang hebt, tenminste ik als ontwikkelaar, om ervoor te zorgen dat mijn code, zodra ik mijn app heb geïnstalleerd, dat die ook klaar is. Hij is afgeconfigureerd. Je wil niet, als je dadelijk je solution uploadt naar, nou, voor mij wordt Office 365, dat je daarbij even nog een handleiding meelevert van 20 pagina's waarin staat van ja, dan moet je eerst het webpartje daar op de pagina zetten, die moet je connecten naar dat. En ja, god, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je het liefst out of the box gelijk gedeployed wil hebben. En daar komt dan ook de grootste uitdaging vandaan, van hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat alles ook gelijk goed gedeployed is. Nou, dat hangt natuurlijk vanaf wat je aan het bouwen bent. En daar gaan we dan ook vandaag veel naar kijken. Zodat je een beetje een leidraad krijgt hoe je dingen kan bouwen. Een aantal gemeenschappelijke normale dingen om te doen. Connected web parts bijvoorbeeld. En ja, dat zijn allemaal stukken demo die je straks vanaf mijn blog kan downloaden. En daar je ook je eigen ontwikkeling een beetje mee in de stroomversnelling kan brengen. Want het is op zich best wel pittig buiten de standaard demo's die je ziet. Wie heeft er al wat demo's van sandboxing gezien? Heel weinig maar. Nou, op zich goed. Dan zal ik zeker al het een en ander even kort laten zien voordat we heel te diep gaan. Want er zijn toch echt wel zeker dingen die ja, toch echt een stuk lastiger zijn dan dat je dat misschien wel wil. Terwijl het ook een heel erg prachtig platform kan zijn om naartoe te gaan werken. Want als je gaat kijken naar het niet hoeven hosten van je eigen software, maar dat ergens bij iemand anders weg kunnen zetten, onder andere bij Microsoft, dat kan zomaar een heel nieuw platform voor verkoop van jouw product betekenen. Ik heb onder andere voor een bedrijf hier in Nederland een aantal sandbox oplossingen gebouwd, waarbij ze ook allerlei wensen hadden die eigenlijk technisch ja, lastig te benaderen of lastig te halen waren. Dat is voor een groot deel toch gelukt. En dat zijn eigenlijk allemaal pointers die ik jullie vandaag wil meegeven ja, over hoe je dat dan kan gaan doen. En dat zijn helemaal niet zulke gekke wensen. Bijvoorbeeld een wens om één keer in de zoveel tijd een e-mailtje te sturen, een notificatie. Ja, sorry, we hebben geen timerjobs. Dus alles wat getimed is, valt een beetje af. Kan niet, helaas. Überhaupt e-mail versturen. Wie programmeert er altijd wel met SharePoint? Wie is echt een developer? Allemaal wel, hè, een beeste. Dus SP Utility Send E-mail, dat ken je wel. Ja, het is niet beschikbaar. Dat is dan toch jammer. Dus je krijgt allerlei challenges ja, op je schoot geworpen, waar je dan toch iets mee zult moeten gaan doen. En het antwoord, we doen wel geen sandboxing, is natuurlijk heel snel gekozen. Maar dat is ook een beetje het jammerlijke antwoord, want dan ja, verlies je gelijk de voordelen die dat kan bieden. Want de bedrijven waarvoor ik gewerkt heb, die kunnen hun software gewoon ergens in iemand zijn cloud neerzetten. En ook aan hun klanten meegeven dat als je hun SharePoint software gebruikt, dat zij geen SharePoint hoeven te hebben. En dat kan nog wel eens een voordeel zijn, want je weet misschien wel dat een beheren van een SharePoint servertje ja, toch ook wel wat voet in de aarde heeft. Zeker als je een kleine organisatie hebt en je helemaal niet echt heel veel IT-kennis in huis hebt, ga dat ding maar eens eventjes in de lucht houden. Dat kost toch ook de aardige moeite. Dus die hostingomgeving die is wel interessant daarin. Goed, dus wie wil dat allemaal? Who wants to have a sandbox? Nou ja, eigenlijk met name allereerst Microsoft. En grote organisaties komen er ook heel sterk in voor. En waarom komt dat nou? Het komt eigenlijk om de hele simpele reden dat wij met z'n allen hele brakke code schrijven. Het is vervelend, maar het is feit. Het is ook niet altijd makkelijk om goede code te schrijven voor SharePoint. Wie vindt SharePoint Development makkelijk? Ja, dat had ik wel een beetje verwacht. Ik zit ook niet aan de makkelijke kant. Inmiddels ben ik best wel goed in de meeste dingen, maar dat komt omdat ik eerst heel veel tijd heb gespendeerd. Avonden, weekenden, om alle gekke dingen die er gebeuren te leren. En ik ben inmiddels wel vrij handig met debugging. En dan kom je een heel eind. Iedereen kent natuurlijk Reflector en het decompileren van alles wat je maar kan zien, zodat je in ieder geval weet hoe het werkt. Maar als je gaat kijken naar wat nou het grote probleem is met gewoon normale SharePoint software voor grotere organisaties, is dat gewoon de meeste software gewoon niet zo heel erg stabiel is. Je hebt het wel getest, maar heb je het ook getest voor 2000 gebruikers? 10.000 gebruikers, 20, 40, 50. Dan wordt het op zich gelijk een heel stukje complexer om ook performant goede oplossingen te hebben. En een van de grote ja, knelpunten hier is als je gaat kijken naar een gewoon stukje code wat jij schrijft voor SharePoint. We doen het allemaal in een WSP'tje stoppen natuurlijk. Ja, allemaal heel netjes, we gebruiken WSP's. En dan wordt een webpage op de pagina neergezet samen met 10 andere webpages van andere leveranciers. En die pagina werkt niet meer. Ja, door wie komt dat? Hoe kom je erachter? Geen idee. Het is erg moeilijk om te gaan achterhalen waardoor SharePoint farms niet goed lopen. Maar als je daar wat meer onderzoek naar doet, en Microsoft doet dat natuurlijk, kom je erachter dat het over het algemeen gaat om third-party software. Die ergens een beetje iets deed wat ja, minder inzichtelijk was, blijkt nu met het voortschrijdend inzicht dat er is gekregen door heel veel te debuggen. En dat is een probleem. Maar dat zorgt ervoor dat grote omgevingen down gaan. Het down gaan van grote omgevingen, daar is niemand blij mee. Want er zijn heel veel mensen mee, ja, die hebben daar een probleem mee, kunnen hun werk niet doen. Dus we willen eigenlijk naar een oplossing toe, waarbij code wel in SharePoint geïnstalleerd kan worden. Want dat is ook natuurlijk ook vitaal. Hè. SharePoint is een bouwproduct, het is een grote Lego-doos. Het is iets moeilijker dan technisch Lego, technisch Lego++. Je hebt een aantal jaren ervaring nodig voordat je de eerste blokjes aan elkaar kunt knopen. Dat is dan misschien wel een beetje waar. Maar ja, die customization die is wel van vitaal belang natuurlijk voor SharePoint. Want dat betekent een stukje agility van je bedrijf. He, jij kan er gewoon voor zorgen dat bepaalde processen daarin geautomatiseerd worden. Alleen de automatiseringsclub die dat moet installeren, die zegt wel heel snel van ja, ho ho, dat gaan wij niet installeren. Want dan gaat die farm niet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Dan gaat die heel snel down, omdat we al jouw code installeren. Dus we hebben daar een beetje een tegenstelling tussen enerzijds agility. Hè, we willen de business ja, die dingen bieden waardoor ze productief zijn. En aan de andere kant stabiliteit van de omgeving. En die stabiliteit, ja, daar is het natuurlijk uiteindelijk om te doen. En eigenlijk is sandboxing ook een manier om die stabiliteit enigszins te kunnen garanderen. En dat gebeurt onder andere omdat bijvoorbeeld code, en code is eigenlijk het allerbelangrijkste als je gaat kijken naar SharePoint Customization. We kunnen met XML dingen doen en met SharePoint Designer fantastische dingetjes aanpassen. Maar uiteindelijk gaat het om die code. Daar zit de meeste kracht in, de meeste winst, maar ook het meeste gevaar. Dus de vraag is of je dat überhaupt moet willen coden op SharePoint. Sommige clubs schakelen dat natuurlijk ook gewoon hard uit. Gaan we niet doen. Nou, als we gaan kijken naar die code, heeft het hele sandboxing model ook een manier om ervoor te zorgen dat code op een veilige manier uitgevoerd kan worden. We hebben een beetje twee kanten aan het hele verhaal. Declaratief, imperatief. En ik denk dat iedereen dat verschil op zich wel helder heeft, maar toch maar eventjes voor de zekerheid. Declaratief, de code is al geschreven en jij schrijft wat XML of tekst of weet ik veel wat, waarmee dat systeem geconfigureerd wordt om dingen te doen. Je kan met een list XML element een list aanmaken. Zo in plaats van dat jij schrijft spweb.lists.add, wordt die list door het SharePoint objectmodel voor jou geadd. En daarmee heb je een stukje stabiliteit, want die code is al gedebugd en je kan weinig fouten maken in de XML. Veel minder dynamisch, minder flexibel dus. Eigenlijk wat je ook kan doen in sandbox solutions op dit gebied is eigenlijk alles wel. En daar gaat straks ook heel stuk van de kracht in schuilen. Kracht die mensen nog wel eens even vergeten, want je kan verdomde veel tegenwoordig met XML definiëren. Allerlei zaken die je in het verleden toch echt per se moest coderen, zoals het associëren van een workflow met een lijst, kan je nou vanuit XML neerzetten. Lookup kolommen tussen twee lijsten. Wie heeft er nog nooit een lookup kolom gebruikt? Lijkt me niemand, hè? Het is toch altijd een event receiver schrijven en dan naar de list gaan en daar een lookup kolom toevoegen. Want een lookup gaat over een instantie van een lijst. Instanties zijn runtime, dus met XML kan je die niet definiëren. Nou wel. Dus daar zit ontzettend veel mogelijkheid in zo'n platform in 2010 ten opzichte van de oudere versies, om wat minder aan die imperatieve kant, de codekant, te hoeven doen. En daar zit natuurlijk ook een stukje van de lol, maar ook een stukje van de complexiteit. Want de XML-modelletjes die ik ook heb zitten uitvogelen, dat zijn niet altijd de meest inzichtelijke XML-modelletjes. En zeker niet de best gedocumenteerde XML-modelletjes. En daar zit natuurlijk ook een stuk van het pijnpunt, omdat als je geen voorbeeld hebt, ja, dan loop je al snel tegen de situatie aan dat je denkt van nou, dat weet ik niet hoe dat allemaal werkt. Dus aangezien, wie heeft er al sandbox solutions gebouwd zelf? Allemaal niet. Nou, dat is mooi. Dan gaan we daar eens eventjes allereerst even kort naar kijken. Ik heb een hele stapel demo's klaar. Die allemaal wat geavanceerdere dingetjes doen. Of verschillende niveaus van geavanceerdheid. Maar dan eerst maar eens eventjes een basisomgeving. Sorry trouwens voor de iets wat onscherpe projector. Ik heb geprobeerd om mijn laptop op elke grafische stand te krijgen die er was. Maar ik heb niet degene gevonden die het echt haarscherp maakte. Nou, gaan we kijken. Kan je een nieuw projectje aanmaken. En het hele sandboxing verhaal, dat is gewoon te doen met elk projectje bijna wat hier tussen staat. En je geeft hem dan een prachtige naam als Wouters Demo Sandbox. Met een X. Oké. Okay. En de eerste vraag die je ook krijgt is, wil je dan een sandbox of een farm solution maken? En een van de typische vragen die ik dan terugkrijg is er een verschil dan? Ja, nee, eigenlijk niet. Hier staat ook eigenlijk de vraag, wat voor een manier wil je zo meteen gaan deployen? Het is eigenlijk een deployment methode die je kiest. Dus een WSP die je bouwt kan zowel sandboxed als niet sandboxed gedeployed worden. In het ene geval draait de code full trust. Als je hem niet sandboxed deployt, veel gevaar, instabiliteit en ellende. En als je sandbox kiest, dan wordt die solution zometeen niet full trust gedeployed. Wordt die gedeployed naar een site collectie toe. Is die ook in één keer niet farmbreed beschikbaar. Dat is een belangrijk verschil. Dus de granulariteit van jouw solutions is in één keer per site collection in plaats van per farm. Groot verschil. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste verschil op dit moment. Anders dan dat je bepaalde dingen natuurlijk in de sandbox niet kan gaan doen zometeen. Maar als we gaan kijken naar wat je dan wel en niet kan. Nou, eigenlijk is het gros van wat je normaal bouwt gewoon beschikbaar, hoor. Als je gaat kijken, misschien is even deze uitspraak. Over het algemeen bouw ik content die site collection en lager is. Ik bedoel list templates, lists, content types, fields, workflows, event receivers. Voor wie is die uitspraak waar? Toch al voor een rest bouwt er ook al regelmatig wat administratieve componenten. SP, persistent objects, timer jobs, dat soort zaken. Daar komt ook nog wel wat van voorbij. Nou, je ziet natuurlijk al ontzettend veel site collection level en below content. En waarom is dat? Nou ja, logisch, dat is de plek waar de content leeft. En uiteindelijk hebben we SharePoint wel gekocht. Maar niet omdat we het zo'n leuke bouwdoos met Lego vonden voor onze programmeurs. Maar we hebben dat natuurlijk gekocht omdat wij iets met onze content willen gaan doen. Dus daarom zie je daar ook toch wel het gros van de oplossing op gefocust. Dus voor die sandbox kan er ook ontzettend veel gebeuren. Nou, daar is dan mijn WSP'tje. En daar kan ik dingen aan toe gaan voegen. Zowel declaratief als imperatief. Dus declaratieve elementen. Nou, je ziet er al een aantal tussen staan. Overigens, ik heb de Community Kit voor SharePoint geïnstalleerd. CKS Dev. Dat zijn een setje tools die allerlei templates hierin installeren. Dus als je wat meer templates ziet dan dat je gewend bent, dan komt er dat we die zelf hebben gemaakt. Voor een stukje productiviteit van ontwikkelaars. Kan je trouwens downloaden op Codeplex. CKSdev.codeplex.com uiteraard. Nou, wat kunnen we allemaal maken? Nou, laten we bijvoorbeeld zeggen, we pakken een content type. En dit is mijn, ik noem hem project. Nou, wat is dan je parent? Die connected ervaring, die hebben we heel sterk. Nou, een project, dat is uiteindelijk iets wat overerft van item, finish. En dan heb ik dan een basisinhoudstypetje gemaakt. En daar kunnen wat kolommetjes in bij gecodeerd worden en dat soort zaken. En uiteraard kan je dit gewoon deployen naar SharePoint toe. En als je dat ook gewoon doet, hubbedubub, dan is hij nou de WSP aan het toevoegen aan SharePoint. Hij is de features aan het activeren. En het is allemaal gelukt en dat staat nou klaar voor mij. Dus als ik ook naar mijn teamsite ga, dan kan ik hier ook zien dat die WSP geïnstalleerd staat. En anders dan bij een full trust oplossing, waar de WSP natuurlijk ergens in de configuratiedatabase komt. Dat gebeurt hier absoluut niet. Configuratiedatabase is admin level spul, farm admin. Dat is ver buiten bereik van deze oplossingen. We hebben hier een solution gallery. En daar is dan ook mijn demo sandbox projectje naartoe geüpload. En je ziet hier al dingen als, nou hij is geactiveerd. De resources die deze WSP gebruikt zijn nog heel erg laag. En je ziet al wel dat daar ook een bepaald trottelingmechanisme in zit. Zodat een systeembeheerder er wel voor kan zorgen dat ik als eindgebruiker niet te veel meuk installeer. Waardoor de server uiteindelijk het nog niet doet. Daar moet je een beetje natuurlijk omzichtig mee zijn. Maar ja, er zit een heel meetmodel in om te kijken hoeveel CPU en memory en alle soort zaken code kost in deze WSP's. En dan worden die getalletjes opgehoogd. En kan ik als eigenaar van een site ook zien van nou god, het is een hele dure oplossing. Eigenlijk doen we er niks mee, dus weg daarmee, eruit. En dan ga ik ook kijken naar dat inhoudstypetje onder site content types. Dan kom ik hier ook ergens, Wouters demo sandbox project kom ik tegen. Met het titelkolommetje en alles erin. Een klein stukje XML heb je snel gemaakt. En dat is dus eigenlijk volledig gewoon normale support voor declaratieve elementen. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo heel spannend, deze kant. Eigenlijk kan je één op één alles wat jij in de normale omgeving doet. Normaal, developed, list templates bijvoorbeeld. Die kan je hier gewoon netjes meenemen. Dat draait allemaal één op één door. Er zijn maar weinig dingen die dan echt anders zijn. Misschien dat ik daar dadelijk iets over kan vertellen. En aan de andere kant zit natuurlijk code. En daar wordt het allemaal in één keer een heel stuk spannender. Ik kan hier een webpartje bouwen. Ik noem maar eventjes het sandbox demo part of zo. En wat nou wel cool is, is dat je hier ook gewoon gebruik kan maken van coderen van jouw omgeving. We kunnen voor mijn part even de huidige site afdrukken. spcurrent.web.title. En dat willen we zo meteen even gaan renderen. Dus in plaats van create child controls pak ik render contents. En dan kan ik de writer.write encoded tekst geven of zo. En dan heb ik daadwerkelijk een site title webpart gebouwd. Deze is wel gepatenteerd. Dus deze kan je niet zomaar van me krijgen. Ook jullie moeten straks, als je de zaal verlaat, ook even een handtekening zetten dat je dit niet voor je eigen business gaat gebruiken. Maar een klein stukje code, en dat is op zich het interessante. Jij kan zo meteen code uploaden naar Microsoft en die code gaat nog af ook. Ik denk dat over het algemeen zal het zeggen van externen die ik niet ken, die niet ergens een handtekening hebben gezet dat ze zwaar aangeklaagd worden als ze de boel kapot maken. Meestal laat je die geen code installeren, toch? Dat is altijd een beetje een gevaarlijk pad. Doen we liever niet. Nou, hier kunnen we dat gewoon wel doen, want deze code wordt zo meteen op een bijzondere manier geëxecuteerd. Dus laat ik deze maar eens even op F5 gooien. Dan krijg je ook de verzoek van, nou wil je de debugger eraan hangen? Een van de dingen die je misschien opvalt is dat ik hier als user account SP Shared Service gebruik. Dat is voor mij een administratief service account, waaronder allerlei services zoals BDC en weet ik veel wat executeert. Terwijl voor mij normaal de application pools draaien onder het web service account. Hé, waar attached de debugger dan aan op dit moment? Nou, de debugger is op dit moment geattached aan een bijzonder proces. Dat kan je ook zien als je naar je debugger gaat. Dan even denken, dan kan ik gaan naar processes. En dan zie je ook dat de debugger op dit moment is gehangen aan een proces dat heet de spucworkerprocess.exe. En dat is feitelijk het dingetje waar zometeen jouw code in uitgevoerd gaat worden. Dus als ik hier dan ook naar de pagina ga, de pagina edit. En dan kan ik bij insert, heb ik bij mijn webpartjes. Dan kom ik bij custom, daar staat mijn sandboxpartje en die kan ik erop zetten. En dan is het eventjes wachten. En natuurlijk hier nog even een breakpoint zetten, anders is het kansloos. Maar wat wel het bijzondere is, dat de breakpoint nou niet gehit wordt. Maar daar gaat hij al, duurt eventjes. Ah, dan zegt hij, oh wat, dit is een reflector bug. Iedereen kent .NET Reflector? Ja toch? De .NET Reflection tool die iedereen gebruikte totdat hij geld ging kosten en nou is hij weer gratis gemaakt. Ja, dat, maar je hebt gewoon netjes je breakpoints. En dan kan je ook door deze omgeving heen debuggen. Net alsof het gewoon normale executerende code is die full trust draait. Dus vanuit de ontwikkelervaring is eigenlijk de hele sandboxing vrijwel hetzelfde als een normale omgeving. Minus toch wel een paar essentiële verschillen waar we zo meteen een beetje mee gaan spelen. Maar in de basis is dit alles wat je hoeft te doen. Je hoeft gewoon alleen maar normale code te developen. En je kan het deployen naar SharePoint, activeren en huppla, de boel draait. Nou, de page die gaan we even afsluiten. En daar is hij dan weer terug. Nou, als we nou gaan kijken naar wat er dan allemaal gebeurt, is het toch wel toch net even iets anders dan dat je misschien gewend bent van een normaal stukje SharePoint development. Want we hebben allemaal onze eigen trucjes en dingetjes. Maar sommige van die trucjes zijn hier bijvoorbeeld in de sandbox niet beschikbaar. Zo heb ik bijvoorbeeld de SP Utility class, toch? Handige dingen zitten erin. En als we kijken naar SP Utility, nou, dan vind je daar nog steeds allerlei handige functies op. Maken van wikipagina's, standaard arrowpagina's, formatteren van datums, weet ik veel wat. Maar als je gaat kijken, dan zijn eigenlijk alle dingen die met veiligheid te maken hebben, zijn eraf gehaald. Zo is bijvoorbeeld de send e-mail functie. Het is gewoon überhaupt niet beschikbaar. Het bestaat gewoon helemaal niet. Dus wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Op het moment dat jij die sandbox gaat benaderen, dan programmeer je niet meer met de normale Microsoft.SharePoint.dll. Maar in plaats daarvan programmeer je met iets dat heet het subset object model. Wie heeft er wel eens van gehoord, het subset object model? Een paar van jullie maar. Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat code natuurlijk gecompileerd wordt tegen een DLL aan, Microsoft.SharePoint.dll, zoals code dat altijd ergens tegenaan wordt gecompileerd. De DLL's die jij gebruikt, die referencen, en die worden ook geregistreerd in de manifesten die in een DLL zitten, in jouw projectje. Prima. En wat is er nou gebeurd? Nou, Microsoft was heel erg op zoek naar een manier waarop code, zowel full trust, op de normale oude manier geïnstalleerd kan worden, maar ook in de sandbox. Maar let wel, in de sandbox willen we dan wel dat er bepaalde functionaliteit gewoon niet beschikbaar is. En die functionaliteit, dat noemen ze het subset object model. En wat ze feitelijk doen, ze hebben twee versies van de Microsoft.SharePoint.dll. En de één bevat gewoon een heel stuk minder spullen dan de andere. Compile time wordt je normaliter tegen het volledige objectmodel aangeprogrammeerd. En runtime gebruiken ze dan iets, dat noemen ze binding redirects. Om dan in plaats van een normale full trust objectmodel, het subset objectmodel voor jou in te laden. En daar zitten allerlei functiecalls, zoals send email, zitten daar gewoon lekker niet in die DLL. En dan is het heel simpel, iets wat er niet in zit, kan ook nooit aangeroepen worden, want het is gewoon helemaal niet beschikbaar. En daar zit natuurlijk ook een stukje veiligheid van het systeem in verwoord. Dat kan je ook allemaal terugzien, want we kunnen naar Reflector gaan. En als we een beetje gaan rondreflecten, dan heb ik hier natuurlijk het normale Microsoft SharePoint DLL'tje. En we hebben dan ook de SP Utility class. Daar kunnen we ook naartoe gaan. En als we die SP Utility eventjes een beetje verder openmaken en we gaan wat verder naar onderen toe, dan komen we hier al ergens op de QRS send e-mail functie uit. Daar zie je ze. Een aantal overloads van dezelfde functie. Zouden we nou deze DLL afsluiten en in plaats van het subset objectmodel openen? Die vind je trouwens onder de 14 map, de SharePoint root folder. Dan vind je deze onder de usercode map. En hier vind je dan de assemblies die erbij horen. En dan vind je ook een Microsoft.SharePoint.dll. En deze, kijk eens even, 1,7 meg. Gaan we naar de originele toe. Microsoft en SharePoint, die 16 meg. Bevat een heel stukje minder, zeg maar. En dan ook beduidend minder. En dat is natuurlijk allerlei functionaliteit die jij dan ook niet kan benaderen vanuit de sandbox. Simpelweg omdat die code er niet is. Dan gaan we deze openmaken. Dan vind je hier natuurlijk ook ergens de SP Utility Class in het hele lijstje terug. QRSTUVW. SP, dan moet je ook naar de Utilities namespace. Hè? Dat is dan vaak wel handig. Zullen we hem eventjes opzoeken. En hier vind je dus diezelfde SP Utility Class. Maar die send email functie. Ja, deze is dus gewoon lekker weggehaald. Die is gewoon simpelweg niet beschikbaar. Maar wat wel interessant is, als je überhaupt deze functies openmaakt en je zou ze decompileren, dan zie je heel snel dat er nergens echt de implementatie in staat. En wat er eigenlijk onder water gebeurt, is zeggen ze, weet je wat, laten we niet heel SharePoint twee keer implementeren. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben dat full trust objectmodel gepakt. Ze genereren het subset objectmodelletje eruit. En alle method calls die ze daaruit genereren, die hebben ze intern vervangen, de inhoud ervan, door calls die eigenlijk via een soort van trusted channel naar het volledige objectmodel worden geëxecuteerd. Via een soort van remoting-achtige techniek. De data komt terug en die wordt weer aan jouw code teruggegeven. En daardoor hebben zij nog steeds de functionaliteit één keer staan. Hebben ze dat niet twee keer hoeven bouwen. En kunnen ze er toch voor zorgen dat jij runtime zometeen gewoon niet de toegang hebt tot allerlei spannende zaken zoals login namen kunnen benaderen, Win32 calls en weet ik veel wat je allemaal wel niet had kunnen doen anders. Dus daar zie je dan ook een hoop van deze spulletjes in worden ondergebracht. Dus ja, je kan een hoop met code, maar lang niet zoveel als dat je dat normaal zou willen doen. Als je gaat kijken naar hoe die sandbox dan een beetje wordt beschermd, wordt die sandbox ook nog eens een keer afgeschermd voor allerlei dingen die je normaal wel zou willen kunnen. We hebben natuurlijk altijd in .NET het systeem genaamd Code Access Security. Wie heeft daar plezier in, Code Access Security? Die wordt er op zaterdag wakker en denkt van, ik zal vandaag eens even een nieuwe policy gaan bouwen, man. Daar heb ik zin in. Weinig van jullie. Wie heeft er überhaupt wel eens mee gewerkt? Wie vindt het allermooiste systeem in .NET? Stik maar een klein beetje mijn hand op. Code Access Security, hartstikke nuttige toevoeging aan .NET, want je kan bepalen wat code mag doen onafhankelijk van de gebruiker. Op zich best een interessant systeem, dacht ik zo. Dat is op zich wel aardig. En wat hebben ze nou gedaan? Met Code Access Security hebben ze eigenlijk heel simpel gezegd, weet je wat? We hebben eigenlijk een speciale trustfile, w6usercode.config. Deze kunnen we ook even openen. Die staat hier in de 14/config map. w6usercode.config. En hier staat feitelijk een security policy in verwoord. Heel veel informatie staat er allemaal in. Maar hier zie je precies wat je krijgt. Als jij code hebt die in de sandbox draait, dan krijg jij van deze sandbox rechten om ASP.NET te doen, maar niet heel veel. ASP.NET hosting permissions minimal. Die heb je nodig om überhaupt een button te kunnen instantiëren. Heb je die niet? Dan zijn buttons ook helaas af. We krijgen een SharePoint permission om het objectmodel in te fietsen. Zodat we nog wel even iets met SP Webs kunnen doen. En we krijgen daarnaast ook nog eens een keer de security permission execution. En that's it. En hier komt dan ook al gelijk een beetje de crux van de sandbox om de hoek kijken. Want jij krijgt zometeen de vraag, we moeten een webservice call doen naar deze business service in de backend, bla 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 bla. Ja, kan dat? Dat is het antwoord natuurlijk gewoon simpelweg nee. Want daar heb je HTTP permissions voor nodig, SQL permissions of weet ik voor welke permissieset die daarbij hoort. En die permissies krijgt jouw code dus ook niet. Dus een van de grootste dingen die jij zult moeten doen als ontwikkelaar voor de sandbox is een andere manier van denken over waar jij bepaalde code gaat schrijven. Oftewel, liever niet op de server, wel een hoop op de client, met client-objectmodel, met jQuery-achtige spullen, met het aanroepen van webservices via Ajax en weet ik veel wat allemaal, om daarmee dan toch een hoop te kunnen bewerkstelligen. Sorry, BCS? BCS, de BCS API's, die worden niet aangeboden in de sandbox, maar daar zit een kleine maar, want BCS is net even die open deur waar je nog iets mee kan. Je kan namelijk met BCS een external list maken. Dan heb je een lijstje die onder water naar SQL fietst. De SP-list is dan ook echt in het objectmodel een SP-list. En dan kan je via BCS of via jouw sandbox-code tegen de SP-list aankletsen, die dan in één keer full trust naar de backend connect. Maar let wel, dat is allemaal leuk. Maar zodra jij BCS dingen mag installeren, hoeveel recht heb je daarvoor nodig? BCS-spulletjes installeren? Full trust. Hè, dan moet je farmadmin zijn onderhand of zo. Dus ja, dat is maar semi-nuttig. Maar het kan zeker wel. Dus er zitten nog wel wat voordelen aan en stabiliteit. Maar je moet natuurlijk toch een beetje voorzichtig zijn met waar je voor kiest. Nou, gaan we dan kijken naar wat er nog meer voor een permissies zijn. Dan vind ik dat altijd heel flauw, want dan krijgt hij namelijk alles wat met de Microsoft Strong nemers krijgt wel full trust. Alsof zij altijd stabiele code schrijven. Shit. Maar ja, dat is natuurlijk logisch, want ja, hun code moet die sandbox kunnen verlaten om iets met SharePoint te doen, een resultaat terug te geven aan jou. En daarvoor hebben zij ook al die permissies nodig om remoting te kunnen doen en weet ik veel wat. En dan kom je natuurlijk met die minimale permissieset ook niet helemaal goed uit de verf. Let wel, dit gaat niet veranderen als jij iets installeert bij een hosting provider. Want jij kan niet naar een hosting provider gaan, of je kan het wel, en zeggen, ja, ik wil graag in de sandbox iets installeren, maar ik moet wel eventjes SQL kunnen benaderen. En dan zeggen ze ook, ja, dat is dan grappig meneer, maar dat doen we dus niet bij ons. Want ja, het hele idee is juist om dat af te schermen. En om dan te zeggen, van heb ik last van, dus haal dat scherm maar weg. Dan zullen ze niet heel erg happig zijn, denk ik zo, op dat geheel. Dus je moet hier ook echt mee werken. Dit is gewoon echt het. Misschien dat in een toekomstige versie van de sandbox, SharePoint 15 of zo, daar nog iets anders mee gaat gebeuren. Misschien dat we dan in één keer HTTP toestaan, zodat je ook webservice calls kan doen of zo. Mits we dat ook een beetje kunnen encapsuleren, want die webservice calls gaan wel vanaf een server af. En als systeembeheerder ben ik er niet blij mee als ik niet weet wat er allemaal op mijn servers gebeurt. Dus dat kan wel spannend zijn. Jan Tienes had gisteren een sessie over sandbox solution validators. En met zo'n validator zou je onder andere kunnen controleren wat er in de code allemaal gebeurt. Als je daar wat geavanceerde spulletjes tegenaan schrijft, om daar een beetje een inzicht in te krijgen of je die code wel of niet wilt toestaan. Maar op dit moment is het gewoon simpelweg erg weinig wat je kan doen. En daar zit dan ook de spannendheid, want allerlei dingen die je gewend bent, die kunnen niet. Onder andere omdat het subset objectmodellen de informatie niet bevat, of omdat je er geen rechten voor hebt. Dus als je gaat typen HTTP webrequest, dan is deze op zich beschikbaar, maar zodra je hem echt gaat doen, dan is die runtime kapot. Andere leuke, SP Limited Web Part Manager. Iedereen kent die, denk ik. Heeft er nog nooit van gehoord? Limited Web Part Managers. Kan je webparts aan een pagina toevoegen zonder dat je daar echt die pagina hoeft op te halen? Kan je dat vanuit een console applicatie doen of zo? Ja, gewoon een webpart beheertoeltje is dat. Die is hartstikke nuttig. Gebruik je vaak, maar niet in de sandbox. En dan komt er allerlei interessante challenges uit naar voren. Van ja, god, en wat als ik dan toch een webpart op een pagina wilde toevoegen? Het antwoord pech is dan natuurlijk ook niet echt helemaal het leukste antwoord om te geven. Maar voor een deel is dat wel het geval. Nou, gaan we eens even naar kijken. Nou, hoe kan je daar dan een beetje iets over leren? Allereerst hebben we de Visual Studio Extensions voor SharePoint. Die kan je downloaden van MSDN. En wat doet deze voor jou? Die doet twee dingen. Twee best wel nuttige dingen die ook eerst in CKS Dev zaten. Maar we hebben ze eruit gehaald omdat Microsoft ze ook geïmplementeerd had. En we willen functionaliteit maar één keer hebben, niet twee keer. Je hebt een visual web part. Dat is voor alle programmeurs die programmeren niet cool vinden, maar drag en drop knopjes op een ACX willen plaatsen, waar dan de code mee wordt gegenereerd. Wel nuttig, WYSIWYG, what you see is what you get-achtige functionaliteit. Nou, best aardig. Dus die zit erin. En de tweede die nog belangrijker is, er zit ook een sandbox compilation in. Normaal compileert jouw project tegen het full trust objectmodel. En dan is SP Limited Web Part Manager gewoon beschikbaar. En ook send e-mail en weet ik veel wat. En dan ga je runtime en dan zegt hij, nu is het niet beschikbaar. Dus dat is voor jouw debugging ervaring nogal onhandig. Dus deze tool die installeert feitelijk een andere manier van het compileren van je software. Andere IntelliSense, waardoor je dus in één keer compile time fouten krijgt in plaats van runtime fouten. Zitten wel handige dingen in. Hoe leer ik nou hoe ik iets ga doen? En dat is misschien het allerbelangrijkste. Hoe kan ik nou iets maken? En er zijn een paar trucjes voor. En de allerbeste truc die ik heb is save site as template. He, iedereen weet denk ik site templates in SharePoint, toch? De dingen die businesses altijd zelf bouwen zonder programmeur. En dan zeg je, nee, dat had een site definitie moeten zijn, want er kan bla 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 bla. Allerlei prachtige verhalen. En dat zit er nog steeds in. Met als belangrijk verschil dat Microsoft er hiervoor gekozen heeft om Safe Site as Template ook een WSP te laten opleveren. Een sandbox solution komt eruit. Het leuke is dat je nou in SharePoint Designer allerlei dingen kan gaan aanpassen, zoals je het mooi vindt. En dan zeg je Safe Site as Template, import into Visual Studio. En dan kan je als programmeur eens gaan grasduinen hoe dat dan werkt. En als je dat doet, dan zie je ook in één keer waarom allerlei functionaliteit aan SharePoint is toegevoegd. Want eigenlijk alles wat vroeger in STP-bestanden werd opgeslagen, dat moeten we nou in WSP's kunnen opslaan. De XML die wij in 2007 hadden, was daar niet geschikt voor. Ze waren er bijvoorbeeld geen property bags die je kon vullen vanuit XML. En eigenlijk hebben ze al die XML dingetjes die in STP stonden, hebben ze nou ook toegevoegd aan het WSP model. En dat betekent ook dat jij die dus zelf kunt gaan gebruiken voor allerlei zaken. Onder andere workflow associaties, het hebben van webpart connections is een nieuwe die erbij is gekomen. We hebben allerlei verschillende nieuwe functionaliteiten die daar dan eigenlijk een beetje bij om de hoek komen kijken. En dat is zeker een hele nuttige. Komt niet altijd het meest eenvoudige uit. Dus je zult ook wel je best moeten doen om dan een beetje door alle meuk die er allemaal wordt gesaved als template doorheen te filteren. Want als je gaat kijken naar Save Site as Template, saved die bijvoorbeeld ook de title kolom. En als je die gaat importeren, dan krijg je dus eigenlijk de title kolom zoals die ergens in de XML's van Shareboard gedefinieerd is. En dan krijg je daar een kopie van. Nou, dat wil ik natuurlijk niet opnieuw deployen. De title kolom bestaat al, dus blijf daar maar vanaf. Nou, zo selectief is die tool helaas niet. Maar dat is zeker een werkproces waar je wel het een en ander mee kan. Dus daar hoef je ook weinig voor te doen. We gaan naar de site. We gaan naar site settings. Dan zeggen we hier ergens save site as template. En we zeggen, nou, doe maar eventjes als demo.wsp. Oké. En je ziet ook, als je dat dadelijk heeft gedaan. Ja, dat is een hele moeilijke template. Dat even wat rekenkracht voor nodig. Dan gaat hij ook nou naar de Solution Gallery en niet naar de Site Template Gallery toe. En in deze Solution Gallery, even refreshen. Oh, daar zit niet goed op te letten. Daar is hij alweer. We hebben de demo.wsp. En deze kunnen natuurlijk ook gewoon zeggen, nou, save maar eens even lokaal naar disk. Plonk. En als we nou Visual Studio gaan pakken, kunnen we nou ook Visual Studio gebruiken om hier wat interessante dingen mee te doen. Dan zeggen we een file, nieuw project. En het leuke is, alles wat SharePoint dus kan, ja, dat zit erin verwoord. Dan kiezen we hiervoor een import SharePoint Solution Package. En dan even deze spullen afsluiten. En dan kunnen we ook daadwerkelijk een sandbox deployment doen. We kunnen naar het WSP'tje wijzen wat ik hier op disk heb staan, demo.wsp. En dan gaat hij zeggen, nou goed, vertel maar, wat moet ik allemaal importeren? Wat moet ik beschikbaar maken voor jou? En als je nou daar straks eventjes van tevoren een aantal lijsten hebt gemaakt met lookup columns, wat webparts op de pagina hebt neergezet, even de masterpage hebt aangepast en weet ik veel wat, dan heb je nou dus een WSP die precies dat doet. Maar ik ben wel een programmeur en ik hou niet van Save Site as Template. Wie houdt er wel van? Echt om te bouwen? Ja, ik niet, hè. Nee, we willen natuurlijk echt mooie, netjes opgebouwde structuren waar geen karakter te veel of te weinig is. Dat is altijd een beetje mijn doel. Je wilt precies datgene hebben wat je wil hebben. En alle andere meuken een beetje erbuiten. En je ziet al wel, we krijgen een hele haffel inhoudstypetjes terug. En we krijgen daarna, als we het een beetje hebben doorgefietst, allerlei kolommetjes zoals auteur en nou weet ik veel wat allemaal. En hier kan je dan eigenlijk gewoon heel simpel zeggen, Ctrl-A, alles uit. Huppla, dat is een goed trucje om te weten. Want in het begin heb ik ze wel eens met de hand uitgezet. 1, 2, 3, en dan kom je erachter dat er 1200 elementen waren. En toen vond je dat niet meer zo grappig. Maar wat we nou kunnen doen, dan kunnen we even naar de lijstjes gaan. En dan zeg je, nou, die twee lijstjes die had ik prachtig afgeconfigureerd. Het was de team discussions list. Ja, dat was degene die ik helemaal heb gecustomized. Zeg je finish. En dan zegt hij ook van, ja, maar dan heb je wel een afhankelijkheid door al deze dingen. Wil je ook de dependencies includen? Ja, dat wil ik wel. Nou, huppla, plonk. Krijg jij een mooi projectje uitgegenereerd. En in dat projectje staat dus dan precies datgene verwoord wat jij net hebt gemaakt. En dan heb je dan je XML schema's. En daar zit ook ontzettend veel informatie in. Dus daar zul je ook een beetje doorheen moeten grasduinen. Inhoudstypes kom je daar tegen. Nou, je kolommetjes kom je daar tegen. Alles kom je hier feitelijk tegen. Je list instance elementen. En al die zaken kan je nou dus een beetje gaan onderzoeken om te kijken hoe die XML eigenlijk hoort te werken. Wat ik dan meestal doe is dit weggooien en het daarna opnieuw zelf intypen. Onder andere omdat ik zoveel mogelijk uren wil factureren aan mijn klant. Zeg nou, nee, dat is flauw. We willen natuurlijk gewoon netjes een goed gestructureerd projectje hebben. Waar het allemaal goed in staat. En zoals je wel kan zien is dit nou niet echt de wereld van structuur. Feature 1, 2, 3. Ja, weet jij wat het allemaal is. Maar in ieder geval kan je wel gaan kijken hoe die XML eruit ziet. En wat er eigenlijk allemaal voor gesaved wordt. En als je dat doet, dan zou je dus ook een hoop interessante dingen gaan terugzien daarin. Die gaan we nou eens even een beetje bekijken. Een aantal van de dingetjes die we willen bouwen. Een paar van de dingen die ik hier heb. Inhoudstypes, lijstjes maken. Daar wil ik even iets van laten zien. Namelijk één heel gemeen ding. Daarstraks zei ik, nou zo'n WSP die kan je ofwel full trust ofwel sandbox deployen. Hup, hetzelfde. Ja, dat is alleen niet helemaal waar. Eigenlijk is het niet hetzelfde. En dat is ook nog eens een keer niet hetzelfde op een heel kritisch punt, namelijk inhoudstype. Ik weet niet hoe jullie bouwen, maar als ik SharePoint ga bouwen, dan is het over het algemeen het allereerste ding wat ik bouw, is een inhoudstype. Ik ben een beetje een bottom-up bouwer, zeg maar. Eerst de data, dan de rest van de meuk. Want anders kan ik toch niks zien. Ik begin niet te bouwen van UI, want dan, ja, we moeten tonen dan. Dus ik bouw eigenlijk altijd eerst een inhoudstype. Mijn laatste projectje ook, dat was nou, iets van 40, 50.000 regels code. Best een aardig SharePoint projectje, zit wat in. En het allereerste dingetje was een inhoudstype die autonummering ondersteunde. We willen graag documenten een automatisch nummer geven. Dus daar zit ook gelijk een beetje een spannende crux. Want we zeggen wel dat het is allemaal hetzelfde. Maar als jouw inhoudstypen niet hetzelfde zijn, dan heb je bij de rest van je applicatie natuurlijk een probleem. Dus dat is een beetje spannend. Je kan het wel hetzelfde maken, maar dat kost wat moeite. Gaan we even naar kijken. Ik wil laten zien hoe je branding doet. Want een van de dingen die je natuurlijk op elke website wil installeren is een prachtige brand. Ik heb de prachtige brand achtergrond groen. Mooi man. Geregeld. Hoe koppel je die? Hoe ga je daarmee om? Nou, daar zit niet zo heel veel nieuws op. Dat is eigenlijk net als een gewone solution. Masterpages deployen, CSS deployen, dat soort dingen. En de laatste zijn webparts toevoegen. Hoe ga je nou met webparts om? Dus laten we daar even een beetje mee gaan spelen. Ja. Ja. Interessante vraag. De vraag is, wat zit er eigenlijk allemaal in al die property bags die allemaal maakt? Nou, ik kan het je vertellen. Allemaal meuk. Een hele, hele grote boel meuk. En je kan het bijna allemaal weggooien. Ja, als je gaat kijken naar SharePoint, dan heeft hij natuurlijk allemaal dingen die hij onder water bijhoudt bij een document. Een document library heeft 40 kolommen, 60 kolommen, weet ik veel wat, een hele stapel. Deels nodig, deels niet. Maar ik zou kunnen zeggen dat de underscore VTI doc store type, daar kunnen we ook al zonder leven, denk ik. Want die files die upload ik altijd al. En feitelijk heeft hij gewoon gezegd van nou ja, alles save ik gewoon. Ook de default values. Hup, hup. En dan krijg je dus een property bag waar dit in zit. En dan word je niet vrolijk van. Dus daarom word ik ook niet helemaal vrolijk van Safe Site as Template. En gebruik ik het meer als leermiddel dan echt als middel om te zeggen van, oh, dan gaan we nou eens even uploaden naar mijn klant en dan ben ik blij dat het goed is. Want ik weet inmiddels dat alles wat getypt is en kapot gaat, of kan kapot gaan, dus hoe meer er getypt is, dingen die ik ook niet snap, dat is nog pijnlijker, dingen die je niet snapt die kapot gaan, dan heb je in één keer een aardige leercurve. Maar hier zit dus ja, allemaal van dat soort meuk in. Hè, voor de displayform.aspx wordt verteld dat de folder item count gelijk is aan 0. Nou ja, dat is interessant. Ik weet ook dat als je dat allemaal weghaalt, dat het allemaal nog steeds gewoon werkt. Dus daar heb je niet zo heel veel aan. Maar ja, hij heeft gewoon ook maar een beetje een dom stukje code geschreven. Die zegt van nou, voor each file, voor each property, save to XML, huppla. En dan is hij er, hè. Dan is het in ieder geval altijd goed. Dus ja, eigenlijk niet zoveel interessants. Hier en daar zitten er wel wat spannende dingen in, met name voor workflow. Kan ik straks even laten zien. Nou, allereerst maar eens eventjes iets met inhoudstypes, want daar zit al gelijk een heel stukje van, van het spannende gedrag wat ik je even kort wil laten zien. We hebben namelijk in SharePoint historisch gezien een probleem gehad. Wie heeft er wel eens een content type gebouwd in XML? Weinig maar voor jullie, wel een aantal. In zo'n inhoudstype moet je naar velden wijzen. Dan heb je een content type element. Die bevat een fieldrefs element. En lo and behold, als jij het fieldrefs element niet opgeeft, ook al heb je geen velden naar te refereren, dan heeft jouw inhoudstype in één keer helemaal niets meer. Geen kolommetjes, jammer dan. En dan ga je nadenken, hoe komt dat nou? Ja, dat is nou maar niet gedocumenteerd. Dat is dan de ervaring die je moet hebben. En dan, ja, dan loopt hij een beetje klem. Dus daar zit wat spannends in. Dus in 2010 zeiden ze, weet je wat? Dan hebben we een nieuw attribuut, inherits. En met het inherits attribuut kan je dan zeggen of jij de velden van jouw parent inhoudstype wil inheriten of niet. Nou, eigenlijk is het antwoord altijd ja, want ik inherit immers van mijn parent inhoudstype. Beetje raar om dat dan nee te willen. Dus meestal wil je dit juist vanwege die kolommetjes allemaal. Maar we kunnen dan een nieuw projectje bouwen, of laat ik anders die demo sandbox daar even pakken. Die is natuurlijk ook verder prima. Ja, bereid de solution maar voor. Kan je hem ook alvast eventjes gewoon goed bouwen voor mij. Dan hoef ik dat zelf niet meer te doen. Dat kan hij dan weer niet. Ik heb wel eens het idee dat als ik hier een netwerkstekker in klik, dat hij dan niet snel gaat. Dus ik ga de netwerkstekker er gewoon uithalen. Dan heeft hij in één keer weer een DNS-server die dan voor de hele organisatie hier in één keer DNS-requests gaat zitten afvangen. Dan krijg je dat soort grapjes. Ik heb het wel eens meegemaakt. Wat is die laptop toch ontzettend langzaam geworden in één keer. Ja, dan krijg je dat soort grapjes. Nou, we gaan hier een nieuw inhoudstype aan toevoegen. En een van de allerbelangrijkste verschillen zit dan ook op het gebied van content types. Ik heb al die projecten, die kan ik er eigenlijk ook gewoon gelijk voor stelen. Dus ik pak mijn projectinhoudstype, daar staat nou netjes inherits is true. En als ik dan hier ook zeg inherits is false, dan is dat een heel groot verschil tussen een gewone deployment of een sandbox deployment. Want ga je dit trucje uithalen bij een gewone deployment, inherits is false, nou, dan krijg je nog steeds de kolommen van jouw parent-inhoudstype, krijg je gewoon netjes mee. En dan kan je dan eigen kolommetjes aan toevoegen. Nou, op dit moment, als ik dit aan het doen ben. Oh, die netwerkstekker, dat is wel echt een probleem. Hier zie ik zo'n mooi wereldbolletje, zie je ook allemaal communiceren. Kom. Activeren van de features, nou dat staat er allemaal op, hartstikke mooi. Dan kunnen we naar mijn teamsiteje toe gaan. Ik vind het trouwens mooi hè, gepinde websites. Worden de kleurtjes er oranje van, oh, dat is toch fraai. En gaan we nou kijken naar dit inhoudstypetje, gaan we naar site content types. Daar vind ik dan mijn project. En opeens heeft project helemaal 0 kolommen meer. En dat is best wel interessant, want als ik deze full trust ga deployen, heeft hij wel weer zijn kolommen. En daar zit al gelijk een heel stukje van, ja, als ik hem anders deploy, ben ik allemaal kolommen kwijt. Ja, vonden we een redelijke instelling om te maken. Dit is ook gedocumenteerd, dit is dus gewoon ontworpen gedrag. Waarom het zo ontworpen is, dat weet ik niet. Ik vind het een beetje een vreemd ontwerp. Maar daar moet je dus wel verdomd van bewust zijn. En de enige stand die jij dan ook kan hebben, als je code schrijft die we zelf full trust als sandbox moet draaien, is dat je zegt inherits is false. En alle kolommen van de parent die jij mee wil nemen, die moet je ook in je child content types herdefiniëren. En daar is niet zo leuk. En ik weet precies waarom het niet leuk is, want wij programmeurs weten verdomd goed dat je dingen maar één keer moet definiëren. Want twee keer definiëren, dan ben je te dom om twee keer aan hetzelfde ding te denken. Je update er één, de ander niet, gaat allemaal stuk hè. Je heeft dat nooit gehad, twee plekken gedefinieerd en oeps vergeten, gedeployed en toen was hij half kapot. Nou ja, dat probeer je te voorkomen door maar dingen op één plek neer te zetten. Want als je het dan aanpast, dan is het altijd voor iedereen aangepast. Nou, daar zit je hier dus een klein beetje klem mee. En dat zijn wel spannende dingen die je dus ook moet meenemen in je overall design. Want dan heb je dus een parent-inhoudstype met 10 kolommen. Jouw child-inhoudstype wil er eentje bij. Die moet er dus 11 krijgen, die ook echt inline zijn gedefinieerd. Zeg maar nou bij de parent van, oh ja, die kolom was toch niet nodig, haal me weg. Dan moet je dan wel even onthouden dat je naar al je child-inhoudstypes ook even gaat. Want als je dat niet doet, dan blijft hij daar wel staan. He, dus er zit, qua design van zo'n ding zit daar wat spannende dingetjes aan vast. Waar je misschien niet heel erg blij van wordt. Nou, dus dat is allereerst eentje om eventjes mee te nemen. Hoe kan je daar dan mee omgaan? Nou, de volgende die ik je wil laten zien is een wat simpelere oplossing. En dat is eigenlijk iets wat je vrij snel nodig hebt. Stukje branding. Hoe doen wij een stukje branding? Nou, eigenlijk erg eenvoudig. Ik heb allereerst hier maar eens even een module gemaakt. Hier is mijn module. En deze installeert een masterpage door dit te kopiëren naar de URL catalogs masterpage. De list is 116. Wie vindt dat nummertje vaag? Een paar maar. De rest zijn wel echte SharePoint-nerds. Als je dat nummertje niet vaag vindt, dan ben je een echte. Ja, het nummertje is ook een beetje vaag, hè? 116 komt simpelweg omdat vroeger lijsten gewoon niks meer hadden dan een uniek nummertje. Een unique ID, 101 document library, 104 contact of announcement list. Nou, verzin het maar. En 116 kan je ook terugvinden in de XML van SharePoint. En dat betekent simpelweg Master Page Gallery. Kost wat zoekwerk. Het zou leuk zijn als ze daar een naampje van hadden gemaakt, maar dat voortschrijdend inzicht was er niet. Dus wat doen we hier? Nou, we uploaden allereerst een masterpage naar de Masterpage Gallery. En ik pak wat Chrome, een JPEG voor het logootje, een CSS-file. En koppel deze aan de Style Library. En daar kan ik ze netjes naartoe uploaden. Het is verder niet verplicht, je kan ze op allerlei plekken achterlaten. Dat is gewoon maar een plek die je gewoon kan doen. En een van de dingen die je er dan even bijbouwt, is een kleine feature. En deze feature, wat doet deze? Nou, deze haalt heel eventjes de huidige site op. SP-webje, feature.parent. Jouw feature wordt geactiveerd in een bepaalde context. Die context krijg je dan ook binnen. Dan hebben we de SP-URL-utility. Ik vind dit trouwens echt een gouden stukje code, de SP-URL-utility. Want je moet altijd nadenken over, hey, ik zit in een site die in /sites/iets staat. Hoe moet het URL'tje er dan uitzien? Als je dat verkeerd codeert, ja, dan kan je nog wel eens een keer naar persoonlijke resources wijzen die op een hele andere site staan, waar je misschien geen recht op hebt en zo. Daar kan allemaal heel spannende dingen mee gebeuren. Dus SPURL, Utility Combine URL, die gebruik ik vaak om eigenlijk afhankelijk van de huidige server relative URL van de site, daar wat relatiefs achteraan te plakken. En hij zorgt ervoor dat daar de juiste de slashes tussen komen. Programmeurs die wat minder inzichtelijk zijn, zie ik vaak daar zelf hardcoded slashes tussen maken. En dan gaan ze ook even testen of dat de server relative URL ook eindigt in een slash, want dan hoefde ik er zelf geen tussen te stoppen. Heb je dat nooit gedaan? Dat moet je toch wel een keer gedaan hebben. Dacht je toen niet van, kut, dat is wel slecht. Irritant, man. Ja, dat is de oplossing voor. Nou, dat doen we dan voor de masterpage logo CSS. En deze kunnen we gewoon simpelweg instellen op de site. Site.update aanroepen en huppla, we hebben een stukje branding toegepast op mijn omgeving. Dus die is eigenlijk best wel eenvoudig, toch? Maar dat is zeker iets wat je op al die projectjes nodig gaat hebben. Deze kunnen we ook uitdeployen. De features worden automatisch geactiveerd. Brup. Nou. In de tussentijd zou ik even een paar flauwe Charlie Sheen grapjes moeten maken, maar die heb ik inmiddels al niet meer. Charlie Sheen, dat is niet iets wat leeft in Nederland, hè? Of ligt dat aan mij? Wel een beetje? Wie heeft Charlie Sheen, hoezo? Wie kijkt dan zo naar mij? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb wel genoten van zijn interview. Dat was op zich wel grappig. Nou, gaan we nou naar mijn demo-site en zie je ook een prachtig stukje branding toegepast. Het is meestal waar ik dan ophoud en dan zeg ik tegen iemand die dat wel kan. Dan zeg ik, daar staat de masterpage, daar de CSS. Als je dat aanpast, dan wordt het mooi. Succes. En dan gaan we weer verder met de C-sharp kant van het geheel. Logootje erbij, een beetje gifgroen. En natuurlijk een groene achtergrond, zodat het ook echt daadwerkelijk blijkt dat het gebrand is. En dan vind ik het meestal al snel best natuurlijk, want echt mooie websites, daar ben ik nooit zo'n hele grote held in. Maar een klein stukje branding is dus best wel eenvoudig. En nou komen we nog op een wat ingewikkelder trucje uit. En grappig genoeg was er net ook op de MVP mailinglist kwam er ook een hele discussie over los. Webparts, die wil je toch ook op pagina's neerzetten toch? Liefst out of the box, dat ze erop staan, dat het helemaal goed staat, klaar. Hoe gaan we dat nou doen? Nou, daar heb ik hier een kleine demo voor. En die heet Provisioned Webparts. En wat ik hier heb, is allereerst een webpartje. Mijn webpartje is bijzonder ingewikkeld. Mijn webpartje heeft een property. Dat is zo'n settable property. Dan heb je een taskpaintje voor en dan kan je er een waarde in plempen. Die kan je trouwens ook dus vanuit provisioning al gelijk een waarde meegeven. Dat doe ik ook. En als je gaat kijken naar webparts. Hoeveel manieren kennen jullie om webparts op de pagina te krijgen? Limited Webpart Manager. Eentje. De gewone Webpart Manager. Als je een control schrijft. Als je in ASP.NET zit. We hebben modules met een All Users Webpart. We hebben een module met een binary serialized webpart. Die is niet leuk, want het is binary. Het staat er allemaal meuk in. Daar snap je niks van. Dan doe je dat weg, want dat is vervelend. We kunnen natuurlijk allerlei client-side applicaties bouwen. Want ook in de client-side hebben we tegenwoordig ook een limited webpart manager voor het client-objectmodel. En dat kan ook nog wel eens een keer een uitkomst zijn. Nou, in dit geval wil ik graag een pagina deployen, een of andere ASPX, waar mijn webpart al op staat. Bijvoorbeeld omdat ik een productcatalogus pagina heb. Ik heb een inhoudstype product. En ik wil daar graag een view van tonen. Nou, allereerst kan je natuurlijk met een all-users webpart allerlei built-in webparts goed deployen, maar ook je eigen custom webparts. En er zit één trucje bij. Ik heb hier een file. Deze deploy ik naar pagewithwebpart.aspx. Ik maak er ook even een navbar page van. Wie kent navbar pages nog? Weinig van jullie. Nuttige dingen. Want dan heb je gelijk een menu-item gemaakt. En als je je afvraagt van Wouter, 1002, jij weet de magische nummertjes uit je hoofd. Ja, dat klopt. Dit is toplinkbar. 1020 is quicklaunch, als je dat toevallig ook nog wilde weten. Ja, dat zijn mooie dingetjes. Dat komt echt uit SharePoint Legacy. Ja, dat is echt van SharePoint toen het nog geen SharePoint was volgens mij. Toen hadden ze dat een keer verzonnen. Toen waren ze heel erg van de nummertjes volgens mij. Lekker abstract allemaal. Nou, dan kan je daar een all users webpart in stoppen, zoals je dat eigenlijk altijd al kon. En dan kan je zo'n mooi XML-file definiëren waar dan in staat dat jij een WSP'tje hebt, of dat jij een webpartje hebt, die klasse, die structuur, klaar. En daar hoort dan één belangrijk trucje bij. Is jouw webpart een sandboxed webpart, dan geef je daarbij op, solution ID is een GUID. En deze GUID komt gewoon rechtstreeks uit jouw project. Als ik naar mijn package ga, hier zie je alles wat gedeployed wordt. In de properties van jouw package staat die GUID. Dus als je hier op de achtergrond klikt en op F4, dan komt er prachtige property pane tevoorschijn en daar staat de GUID van jouw projectje. En deze kan je dan hier netjes inplakken. En dan weet SharePoint op het moment dat dadelijk deze XML doorlopen wordt. Van hé, daar staat een solution ID bij. Dat betekent dat die code dus ook niet full trust draait. Maar in de sandbox. En dat ik dus eigenlijk ook deze webpart helemaal niet op de pagina moet toevoegen. Maar wat ik eigenlijk moet doen is zo'n wrapper webpart op de pagina neerzetten. En wat doet die wrapper webpart? Nou, die schiet het verzoek om te executeren door naar die SPUC worker process die ik jullie daar straks zal laten zien. En die geeft dan naar de rand weer een antwoordje terug, wat HTML, en dat wordt in de pagina ingeplakt. En dat komt allemaal door die ene solution ID. En als je dat dan ook zo netjes opgeeft, dan kan je dus ook jouw eigen webpart, jouw sandboxed webpart, die kan je dan ook met één druk op de knop op de pagina provisionen, zonder dat je daarbij nog code hoeft te schrijven voor zoiets. En dat is best een uitkomst. Want als je namelijk geen limited webpart manager hebt om dat mee te doen, want die klas is niet beschikbaar, dan heb je alles natuurlijk heel snel pech, kan je helemaal niks meer op de pagina zetten. En dat willen we uiteraard niet. We willen wel iets op de pagina krijgen. Dus dan ga ik weer naar mijn teamsiteje toe. Daar zie je dan ook mijn menu-item gecreëerd. Dat is mijn navbar page. Als je trouwens die pagina reneemt naar een andere filenaam, mijnpagina.aspx naar mijnpagina2.aspx, wordt het menu-item automatisch meegeüpdate. Weer een aardig trucje wat in SharePoint zit. En dan kunnen we naartoe gaan en dan zie je hier dat ik daar mijn webpart heb. En ook de property hi there. En waar komt die nou vandaan? Nou, die hi there, die zie je hier in de properties op worden gegeven. De demo property. En daar heb ik dan hi there aan meegegeven. En als je dan ook iets geavanceerd had willen doen, had je hier bijvoorbeeld nog van kunnen maken de tilde site slash weet ik veel wat. Dus als je bijvoorbeeld naar een resource moet wijzen, een plaatje of weet ik veel wat, dan kan je daar dus ook nog een beetje wat mee spelen om dat ook te bewerkstelligen. Dus hiermee kan je al veel beter zometeen pagina's pre-deployed met webparts erop helemaal goed hebben staan. Inclusief onder andere webpart connections. Daar komen we straks misschien nog op als er tijd voor is. Want dat kan hier ook nog aan toegevoegd worden aan dit model. En dat betekent dat je dus een hoop lekker kan provisionen zonder dat je daarbij daar echt code per se voor nodig hebt. Terwijl je het normaal wel met code zou doen. Nou, de volgende die ik eventjes met jullie wil bekijken zijn een aantal andere zaken. Workflow actions en webpart connections. En ook nog één andere en dat is custom XSLT. En dat is misschien wel de belangrijkste, dus daar ga ik even mee beginnen. Wat is dat nou weer aan de hand? Nou, we hebben tegenwoordig natuurlijk een omgeving waarin we lijstjes hebben en zo. Dus als ik hier ook naar een SharePoint siteje ga, dan heb ik hier voor mijn part die announcementlijst. Daar hebben we een view op. En die view is gewoon een ASPX-pagina met een webpart erop. En al dat soort zaken vind je daarop weer terug. Hartstikke mooi. En daar is dan mijn webpart. En stel je voor, ik wil dat nieuwe icoontje niet. Daar word ik helemaal gek van. Nou, dan zeg je delete. Dan is hij weg. En wat we nou feitelijk hebben gedaan, is hier een heel klein stukje XSLT gedefinieerd. En dit stukje XSLT, dat past de rendering van het webpart aan. Waar wij vroeger Camel gebruikten om webparts mee te renderen, views mee te renderen, gebruiken we nou XSLT. Wie heeft u wel eens met Camel eigen rendering templates gebouwd? Dat is niet een leuke hobby om te hebben trouwens. Ik vind SharePoint wel aardig. Op zaterdag webpart connections bouwen. En wat wilde ik nog meer op zaterdag doen? In ieder geval allemaal van dat soort gekke dingen. Maar die was nooit zo grappig. Het is een beetje een apart modelletje. En XSLT is daar een heel stukje krachtiger in, een stukje eenvoudiger in gebruik. Dus hier krijgen we dan ook de aangepaste XSLT. Nou, waarom zou je dat willen? Nou, jouw klant zegt, ik wil graag dat het listje er sowieso uitziet. Ik wil dat hij, weet ik veel wat voor mooie dingen doet. Nou, je kan natuurlijk helemaal lekker jouw eigen renderingcode gaan schrijven op basis van een view. En daar zit best wel veel kracht in verstopt, want de standaard UI van SharePoint is ook maar zo standaard. En daar kan je dus allerlei custom UI aan gaan koppelen. Maar hoe deploy je dat nou in hemelsnaam? Nou, als we nou eens gaan kijken naar wat ik hier heb, heb ik hier allereerst een lijstje. Die heet de Custom XSL Rendered List. Ik had hem ook Demo List kunnen noemen, maar dan had ik waarschijnlijk 4 Demo Lists gehad en zo. En dan had ik hem Demo List 4 of 5 moeten noemen, dan was het ook niet handig geweest. Dus dan maar weer een lange naam. Het is gewoon een normale list template, er staat niet zoveel spannend in. Het naampje van het ding, het ID'tje van het ding, dat soort yada yada spulletjes. En belangrijk is dat we een schema.xml hebben. En in die schema.xml, daar is eigenlijk de plek waar ook jouw XSL tegengekoppeld wordt. Dat is waar je dus ook kan gaan bepalen welk XSL-file wordt gebruikt voor het renderen van jouw lijstje. Wil je dat het lijstje er anders uit gaat zien? Dat die Silverlight gerenderd wordt? Dat die ronddraaiende HTML5 weet ik veel wat voor trucjes heeft? Nou, prima, mag, kan, geen probleem. Dan kan je namelijk de XSLT aanpassen. Dan wijs je hier naar custom.xsl en dan zal je zien dat dat werkt behalve in de sandbox. Waarom? Deze URL hier wordt altijd relatief ten opzichte van de layoutsfolder neergezet. En jij hebt in de sandbox geen rechten op de layoutsfolder, want dat is op de fysieke machines op disk. En dan mag je natuurlijk geen files deployen, want als je dat zo doet, dan zou je zeggen, hey, kan er hier ook een 10 miljoen megabyte file aan? Nou, nee. Dus daarvan zeggen ze, nou, doe maar geen files deployen op die harde schijven. Dat vinden we niet zo grappig. Dus eigenlijk kan je hier die rendering helemaal niet aanpassen. Ah, prut. Kunnen we het dan nooit mooi maken? Moet ik dan tegen mijn klanten zeggen dat alle lijstjes lelijk zijn of zo? Ja, dat is ook niet echt een leuk antwoord. Nou, wat kan je dan wel doen? Best een interessante truc. En ik vind het ook nog een hele waardevolle truc ook. Een lijstje is normaal verstopt onder http wingtip server slash list slash mijnkoelenlijst slash diskform.aspx of allitems.aspx. Niet echt een hele vriendelijke URL voor een product of zo. Dus wat we nou gaan doen, we hebben eventjes een apart paginaatje gemaakt. Dus ik heb hier onder pages heb ik hier een pagina, default.aspx. En deze pagina, deze is feitelijk gewoon gedeployed naar een URL'tje, custom.xsl.aspx. Ook maar even een navbar page erbij, zodat ik daar ook meteen makkelijk naartoe klik. Dan hoef ik de naam niet te onthouden en zo. En hier heb ik dan een all users webpart gebruikt. En wat doet dit ding nou? Nou, dit is feitelijk een XSLT list view webpart. Een normale XSLT list view. Zoals ik hem net ook op de pagina had staan. Door mijzelf neergezet. En wat kan je nou gaan doen? Twee dingetjes. Allereerst kan je zeggen, nou, dit webpart moet wijzen naar de list. List ID custom XSL. Dat is op zich interessant, want in list name, dat is weer zo'n prachtige SharePoint-ism. In de list name komt niet de naam van de list, maar de ID. We hebben ook een list ID property. Ja, geen goed antwoord voor waarom ze dat allemaal zo hebben gebouwd. Maar die geeft nou dus gewoon de GUID van de lijst heeft die nodig. Maar ja, we hebben de GUID van de lijst niet, want het moet nog geprovisioned worden. We hebben een probleem. Vandaar dat we deze replacement parameters hebben verzonnen. $ list ID en dan het URL'tje van de lijst. Dus ook niet de list ID, maar het is eigenlijk nog eens een keer de list URL. Het is echt prachtig hoe ze dan allemaal verkeerde namen voor variabelen kiezen en zo. Eigenlijk moet je dus lezen list URL custom XSL, wat er dan gebeurt. Op het moment dat jij provisioned, dan leest de provisioning engine uit waar de list, of ja, waar die list zit, wat de GUID van die list is. En die plakt die in de list name property van je XSLT list view webpart. En dan zit alles weer op de rechte manier aan elkaar geknoopt en doet hij het weer. Custom XSL eraan koppelen, dat gaat simpelweg met de XSL link. En deze wordt wel site-relative geëvalueerd. Dus gewoon daar waar jouw site staat, subfoldertje. En daar kan je dan jouw custom XSL'tje installeren. En hier heb ik ook mijn custom XSL'tje. Die wordt ook geïnstalleerd naar de XSL sample.xsl folder. Ergens neergeplemd. En in die XSL, nou daar heb ik een hele fantastische rendering template. Namelijk, doe maar, succes. Nou, hier krijg je in je XSLT dan ook toegang tot de view van de list, de view informatie, welke kolommen zitten erin. Je krijgt toegang tot de data items van de list, hè, van je huidige page. En daar kan je dan dus ook helemaal zelf gaan bepalen hoe die lijst gerenderd wordt. Wat je daar dan ook maar in wil stoppen. Hier heb je de mogelijkheid, je zou er script in bij kunnen schrijven. Het is uiteindelijk gewoon simpelweg een stukje XSL die HTML uitspuugt. En als we deze gaan deployen, dan zou je ook zien dat wij hier dan een lijst krijgen waarin wij daadwerkelijk vanuit deployment al de UI hebben kunnen aanpassen. En dat niet zometeen nog eens een keer apart hoeven te gaan doen. Dus gaan we even naar home toe. Daar heb ik de custom XSL. En deze zegt dan, demo. Ja, prachtige rendering zoals je ziet. Erg kwalitatief hoogstaand. Maar je kan er echt allerlei interessante trucs bij gaan bedenken. En het normale werkproces wat je gaat hebben om dit te doen, is je zet allereerst deze skeleton neer. Zodat het allemaal klopt. Dan ga je naar het gewone lijstje toe. En dan ga je die XSLT die Microsoft heeft gemaakt, ga je customizen. Met SharePoint Designer. Ja, ja. Daar ben ik ook best een groot fan van SharePoint Designer. Want dan kan je dat soort dingen prima mee doen. Je moet er niet de meuk dingen mee doen. Je moet er de goede dingen mee doen. En dan kan je daar dus rustig zo'n lijst helemaal customizen. Met prachtige glitter spoilers en weet ik veel wat. En op het einde ga je gewoon naar die HTML. Naar die XSL die SharePoint Designer genereert. Copy, paste in Visual Studio. Gas erop, klaar. En dan heb je dus ook dat volledig netjes gedeployed, rechtstaan in jouw project, zonder dat er dan nog gekke dingen aan kunnen gebeuren. Nou, dus daar zitten wel wat interessante dingetjes die we er toch voor kunnen zorgen dat zaken op een nette manier zometeen gedeployed worden. De volgende is ook al echt ja, toch wel iets wat veel voorkomt. En dat zijn webparts die van tevoren al geconnect zijn aan elkaar. Connected webparts. Iedereen kent denk ik webpart connections. waarmee je twee webparts aan elkaar kan klussen. Eén heeft een filter voor de andere of een parent record of weet ik veel wat je daar dan instopt. Dat zijn vaak van dat soort concepten, hè? Een beetje maffe detailachtige structuren. Maar hoe kan je dat nou gewoon meteen gaan doen, dat jouw webparts ook van tevoren connected zijn aan elkaar? Want ik wil echt niet zometeen meegeven aan mijn klant, ja, voordat de projectenviewer doet, moet je eerst ook even die twee webparts aan elkaar connecten. Ja, dat is een beetje apart. Kom je niet erg professioneel over. Dus je wil dat het van tevoren kan en dat het van tevoren goed staat. Nou, om dat te bewerkstelligen, heb ik hier eventjes een hele kleine demo gebouwd. En daarin zitten een aantal lijstjes. Ik heb hier een gewoon inhoudstypetje. Ik heb een inhoud of een site column, een lookup kolom die ook wijst naar de parent list. Ik heb een child list die gebruikt die kolom, dat soort zaken allemaal. En ik heb hier een set pages. Oh, hey, die is niet gesaved, dat is een probleem. Nou, ik heb nog een demo'tje hiervan, dus dat komt zo meteen wel goed. Nou, wat kan je daar dan in doen? Je hebt nou het webpart connection element. Ik zal die andere demo er eens even een beetje bij pakken, want deze lijkt niet helemaal recht te staan. Even kijken. Deze. Dat is een demo'tje die ik in het verleden al eens heb gebouwd. En dan kan je dus vanuit XML kan je ook webpart connecties mogelijk maken. Nou, sommige mensen zeggen, ja maar luister, sandboxed webparts ondersteunen geen connections. Dat klopt. Waarom komt dat? Nou, omdat een sandboxed webpart, die staat helemaal niet echt op jouw pagina. Op jouw echte pagina staat een wrapper daarvoor. En die wrapper stuurt allerlei requests door naar een apart werkproces waar jouw code draait, waar jouw webpart staat in zijn eentje. Ja, omdat hij daar in zijn eentje staat, ondersteunt hij ook geen webpart connections, want dat zou gelijk weer een manier zijn waarop je de sandbox uitkomt. En dat willen we niet. We willen dat je erin blijft. Dus dat gaan we niet doen. Neem niet weg dat je nog steeds best wel webpart connections kan maken, want je hebt toch een standaard XSLT list view, je hebt toch een standaard list voor een webpart, master detail, klaar. En daar kan je dus ook netjes out of the box master detail views mee provisionen. Nou, dit is dan een beetje een flauw voorbeeldprojectje, want ik heb hier namelijk een eigen webpart gemaakt wat niet sandbox, maar full trust gedeployed wordt. Nou, deze heeft dan ook gewoon normale ASP.NET connection provider en consumers en dat soort zaken erin zitten. En dan heb ik hier ook een pagina staan waarop al mijn webparts aan elkaar geknutseld worden. Nou, hier heb ik dan allereerst mijn provider webpart. Let wel, in die all users webpart kan je dan ook het ID'tje meegeven voor jouw webpart. Dat is ook echt het ID'tje waarmee je op de pagina staat. Hè. Normaal schrijf je toch ook button ID is. Nou, dat ID geef jij hierop. Hieronder heb ik nog een ander webpartje staan. Het zijn zowel provider als de consumer. En dan kan ik hier dan ook met een webpart connection, dat ding moet je een ID'tje geven, kan je zeggen, nou, dit is de provider. De provider connection point ID is provider ID en consumer connection point ID. En dit stringetje hier, deze twee, die staan feitelijk hier ook in code verwoord. Hè, zodat je elke mogelijkheid tot verbinding een uniek nummertje geeft, uniek naampje, zodat die ook aan elkaar geknutseld kunnen worden. En daarmee kan je dan allerlei webparts aan elkaar knutselen. De grote hamvraag is, wat zijn dan de ID'tjes van bijvoorbeeld de XSLT ListView webpart? Nou ja, dat is niet zo'n aardig naampje. Dus underscore DFWQ, underscore WPQ, underscore nog iets of zo. Ja, een beetje raar. Maar die naampjes kan je gewoon opzoeken met Reflector, uiteraard. Ja, dan kan je er even naartoe reflecten. En daarmee worden dus deze webparts gewoon pre-connected opgeleverd. Even kijken of dat naar Wingtip Server gaat, anders gaat het niet goed. Even uitdeployen en dan zijn we er ook weer klaar. Juist hem. Dan gaan we eens even naar mijn pagina toe. Even kijken of ik hier ook zo slim was om eventjes een navbar page op te nemen. Jawel. Dat is goed voor de lui programmeur. Dan heb ik hier dan ook de my page. En je ziet ook wel, hij print de status af of hij connected is of niet. En zou ik deze webparts ook gaan editen, dan zijn deze webparts nou ook al vooraf netjes aan elkaar geknutseld. En daarmee kan je dan simpelweg alle webparts gewoon aan elkaar maken, want die ID's die zijn eigenlijk allemaal verplicht om op te geven. En een van de dingen die je daar zelfs aan toe kan voegen, en dat gaat misschien een beetje te ver, is dat een van de systemen die er ook leven, daar heb ik hier wel een demootje van, is dat er ook iets heet als webpart transformers. Wat is dat nou weer? Nou, stel je nou voor dat je ergens een table provider hebt en ergens een row consumer. Nou, dat snap ik niet, hè? Dat kan niet aan elkaar. En dan kan je daar een transformer tussen zetten en die transformer zegt dan, oh, dan pak ik wel de eerste rij van de table. Heb jij een rij, dan ben je ook blij, dan kan je ze wel aan elkaar knutselen. Nou, dat soort transformers, die kan je ook meegeven. Die kan je ook in de XML stoppen. En toen was de documentatie zeer minimaal, eigenlijk niet bestaand. Nou, wat moet je dan doen? Nou, die transformers, dat zijn eigenlijk om gewoon om normale classes. Hè? De Microsoft SharePoint in een namespace, Microsoft.webpartpages. Het moet per se het woordje webpartpages zijn. Hier zie je eigenlijk een stukje ASP.NET, toch? Dat is hoe een ASP.NET controle de pagina staat. Nou, dat zijn allemaal lullige dingetjes. Want als het namelijk niet webpartpages heet, dan doet het niet. Allemaal van die leuk gedocumenteerde grapperij. En hier hebben we dan de row-to-parameters transformer. En dan kan ik zeggen, ja, in de consumer heb ik een veldje URL. En dan moet straks het veldje test worden in de consumerkant. Dus dan kan je ze aan elkaar knutselen en dan kan je de transformatie weer opgeven. En daarmee kan je dus zelfs webparts die elkaar niet van tevoren snappen, kan je toch vanuit XML goed aan elkaar geknoopt hebben. Als je eenmaal weet hoe dit structuurtje moet en dat er wat ASP.NET code tussen moet, dan zou je in staat zijn om dit eventjes in een half uurtje een beetje mee te spelen tot hij het doet. Heb je dat nog nooit gezien? Er is nul documentatie van en dan kost het wat meer moeite, mag ik zeggen. Daar heb ik wel een aantal dagen op liggen klooien over dat hij het eigenlijk ook echt netjes deed. En allemaal dus om die wens om software in één keer goed geïnstalleerd te hebben staan. En als de wens of de eis is dat je twee webparts aan elkaar geconnect hebt, dan kan je dat dus doen, mits je daar maar even de juiste tools voor hebt in je toolbox. En daar gaat het uiteindelijk natuurlijk allemaal om. Nou, dan is er nog eentje die ik eventjes mee wil geven voordat ik er een einde aan brei. En dat is eentje die ik zelf ook nog wel erg leuk vind. En dat is het hebben van custom workflow acties. Een van de nuttige dingen die je kan gaan doen. Als je gaat kijken naar workflow, vind ik dat een van de belangrijke systemen in Sandbox Solutions. Waarom? Workflow is declaratief. En een hoop van de dingen die jij in jouw code niet mag doen, kan workflow wel doen. Een heel goed voorbeeld is e-mail versturen. De send e-mail functie is niet beschikbaar. Maar wat jij wel hebt, is de send e-mail workflow actie. En die doet het gewoon hoor. Dat is allemaal prima. Dus als je zo meteen een systeem wil hebben waarbij je mailings moet sturen om de zoveel tijd of zo, dan kan je dus simpelweg daar een workflow voor opstarten. En die workflow laat je de e-mail sturen en dan ben je er ook. Nou, daar kan je dus allerlei interessante dingen voor gaan zitten bouwen. Nou, daar hoef je nog geen custom acties voor te maken trouwens voor dit soort zaken. Dan moet je gewoon de workflows netjes gaan installeren in SharePoint en dan kan je daar je e-mail mee krijgen. Echter, er was wel een bepaalde reden waarvoor ik een custom workflow actie nodig heb. En dat is timer services. Een andere duidelijke eis die je bij veel applicaties terugziet, is dat je om de zoveel tijd iets wil doen. Je wil gebruikers een beetje bezighouden. Jij bent erg niet actief. Kan je niet eens even iets doen op de website of zo? Je moet die mensen af en toe een beetje triggeren. Hoe doe je dat? E-mailtje naar ze sturen. 1 keer per maand even controleren of dat ze nog op de website zijn geweest, weet ik veel wat. Dus je wil er allereerst gewoon een getime-baseerde actie wil je gaan doen. Timing, timer-gebaseerde dingen, kan niet in de sandbox. Geen timer-services. Geen timerjobs beschikbaar. Jammer dan. Houdt dan het hele timerverhaal dan helemaal op? Ja, eigenlijk nee. Je kan best wel met een beetje geknutsel, met een beetje nadenken over hoe het eigenlijk allemaal werkt, kan je ook wel timers mogelijk maken. Een van de manieren waarop is de volgende. En dat is een beetje een apart mechanisme. Je gaat naar je site toe. En wat we hier gaan doen, is we gaan hier een lijstje maken. Dat lijstje, dat wordt een normale custom list. Even kijken, ik wil een custom list maken. Die noem ik timer. Eigenlijk zou je die hidden moeten maken en zo. Normaal ontwikkel je die vanuit Visual Studio en weet ik veel wat. Nou, dan gaan we dan ook aan dit lijstje gaan dan ook een kolommetje toevoegen. En dat is het kolommetje start. Hierop moet je gaan lopen. En wat we nou kunnen doen, is allereerst het lijstje even saven. En wat we nou kunnen doen, is aan het lijstje een workflow toevoegen. Ik ga eventjes terug naar het timerlijstje. En hier kunnen we nou een nieuwe list workflow. En dat is dan de timer workflow. En hier zit dan één heel interessant dingetje aan. Wat we namelijk kunnen doen. Dus we kunnen hier allereerst maar eens eventjes zeggen. Nou, pauzeer maar eens een keer allereerst. Tot wanneer. Tot wanneer. Op de FX klikken. Tot de startdate van het current item bereikt is. Dus die bepaalt wanneer de workflow verder mag. Nou, als dat is gebeurd. Dan gaan we bijvoorbeeld iets doen als send een e-mail. Nou, naar wie willen we een e-mail gaan versturen? Nou, eventjes voor de grap naar SP Shared Service of zo. Bla, 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 bla. Willen we hem vertellen? Kan je allemaal vullen met interessante dingen. En wat is dan de laatste actie? In de laatste actie zeg je dan, nou, ik wil graag eventjes een create list item doen. We moeten nog even een variabele aanmaken. Even kijken, dat doet hij trouwens ook zelf. We kunnen allereerst ook even zeggen, een do calculation add time to date. Dan pakken we allereerst maar eens eventjes de huidige startdatum. En dan zeggen we, deze timerjob die moet één keer in de week afgaan. Eén keer per dag, één keer per week, weet ik veel wat. Dan zeggen we, nou, tel hier maar eens eventjes 7 dagen bij op, bij die startdatum. De variabele komt in de datumvariabele terecht. En dan zeggen we, nou, maak maar weer eens even een nieuw itempje aan in de current list. De title, ja, die moeten we natuurlijk even invullen omdat we de list niet echt heel mooi hebben gemaakt. En dan kunnen we zeggen, nou, pak dan maar de start date. En deze moet gelijk zijn aan de variabele. Dus we kunnen hier ergens naar workflow variabele datum gaan. Degene die we net hebben opgehoogd. En daarmee kan je dan er ook voor zorgen dat je dus eigenlijk een soort looping krijgt. En daarmee dus ook wel timer gebaseerde acties gaat krijgen. Ik vind het niet een hele mooie timer. Ja, ik moet ook eerlijk zijn. Het is niet echt een ding dat ik zeg, oh, dat is de mooiste timer die er ooit was. Maar als je deze lijsten hidden maakt, dan is het wel een functionele timer. Eentje die het wel gewoon netjes blijft doen. Die ook gewoon afgaat, die workflows draaien allemaal wel, niks in de hand. Zolang je dat list item niet delete, oftewel zolang je die list dus niet hidden of niet visible maakt, ja, dan zal het ook keurig netjes blijven doorwerken. En dan kan je er allerlei interessante dingen in coderen. Nou, waar dan die custom workflow action is als je deze workflow gaat publishen, ja, dan gaat hij zo meteen wel zeggen van ja, dat vind ik dan niet helemaal goed idee, want nou heb je een recursieve workflow gebouwd en dat mag normaal eigenlijk niet. Maar nou doet hij het wel, moet straks even kijken. Dus normaal zegt hij van, oh, ho, ho, jij maakt een list item in dezelfde list als waar je in aan het draaien bent. Oh ja, en als je dan naar het lijstje of naar de workflow zou gaan en je zegt, start workflow automatically when an item is created, hè, dat is ervoor om ervoor te zorgen dat hij automatisch gaat, dan zegt hij ook van, ja, maar sorry, dat gaan we nou dus niet doen. Dat gaat dus lekker niet gebeuren. Want ja, dan zou jij dus jezelf starten. En we willen dat niet met SharePoint workflow. Nou, wat kan je dan doen? Niet de create list item actie gebruiken, je eigen custom action bouwen en in die actie maak je zelf wel een list item via je eigen objectmodel code en dat kan wel in de sandbox. En dan ben je dus ook helemaal klaar met timers. En deze draait al enkele maanden zonder issues, verder prima. En het leuke is, de e-mails die wij versturen, die loggen ook nog naar een e-maillijstje en zo. Daar zit ook weer een workflowtje op die dat soort dingen doet. En dan heb je dus toch allerlei mogelijkheden om een systeem te bouwen wat krachtig is, waarmee je de eisen van jouw klant daadwerkelijk kan bereiken. En ook gedeployed kan worden in een hostingomgeving, zonder dat je daarbij ja, SharePoint zelf on-premise moet gaan draaien. Nou, daar wil ik vandaag ophouden. Mijn tijd is op. Ik hoop dat jullie het een interessant verhaaltje vonden over wat je kan bereiken met sandboxing als je even iets verder gaat dan de basis. Ik heb nog een paar meer demo's, die zet ik op mijn blog. Kan je ze allemaal benaderen, allemaal gebruiken. F5 deployment bij de meeste. En dan kan je daar nog eens een keer mee werken. Bedankt voor jullie aandacht en een goede thuisreis. Shining. My heart was lost on a distant planet. The world's around.